Nou, Psalm 142 gaan wij vanavond. Psalm 142, een onderwijzing. Een onderwijzing van David, een gebed als hij in de spelonk was. Ik riep met mijn stem tot de Heer en ik smeekte tot de Heer met mijn stem. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Als mijn geest in mij oversteld was, zo hebt gij mijn pad gekend. Zij hebben mij een strik verborgen op de weg die ik gaan zou. En dat is dan de aanhef van deze betrekkelijk korte psalm, die geschreven is, staat er, als David in de spelonk was. In de eerste plaats weten wij niet welke spelonk, want we hebben de twee minstens die voor een aanmerking komen. Adullam en Engedi. En daarna moet ik u zeggen dat bij Adullam nog meerdere spelonken zijn en bij Engedi nog veel meer. Dus ja, helemaal precies weten we dat niet. En dat hoeft natuurlijk ook niet. Want het betekent in elk geval dat we bij David zijn in de dagen dat hij eigenlijk feitelijk op de vlucht was voor Saul. En anders moet ik het andersom zeggen. Dat Saul hem achtervolgde en naar het leven stond. En soms met een paar duizend man tegelijk uittrok. Omdat iemand Saul had laten weten waar David zich verborgen hield. Enzovoorts. Dat wil zeggen, na menselijke maatstaven moest hij vluchten voor zijn leven. En dat zal ook in hoge mate zijn gemoedsrust verstoord hebben. Dat denk ik dan, hè. Met alle respect voor David, dan dat toch weer wel. Ik zeg altijd, tenslotte wist hij dat de Heer hem tot koning had laten zalven over Israël. Dat was hij nog niet. Dus er kon er niet al te veel gebeuren, denk je dan. Dat was al zo toen hij voor die reus stond. Toch? Die glanzende Goliath. Maar, koperen koning noem ik hem altijd, maar toen maar. Dat was toen al zo en dat was in bij Adullam en bij Engedi natuurlijk nog zo. Maar dan nog, hoe dat ook zij, hij werd vervolgd, achtervolgd en men stond hem naar het leven en hij stond dus tegen een overmacht waar hij zelf dan toch niet tegenop kon. Want ook tegenover Goliath en ook tegenover Saul, die trouwens ook een aanzienlijke lengte had, heb ik begrepen, was hij toch afhankelijk van de kracht die de Heer hem verleende. Het zij inwendig, het zij van buitenaf. Het heeft hem in ieder geval bezig gehouden. En voor zover wij David kennen, kennen wij hem weliswaar aan de ene kant als een militair, als een Spartaan, als een legeraanvoerder. Niet echt als een Spartaan, ik bedoelde het uitsluitend overdrachtelijk. Het had ook niks met voetballen te maken trouwens. Maar toch als een legeraanvoerder, die zijn mannetje stond in de praktijk. Maar aan de andere kant kennen wij hem als een emotioneel man. Als hij dat niet was, zou hij die teksten, die psalmen ook niet hebben kunnen schrijven. Ik neem tenminste aan dat hij geen robot was, die van bovenaf een beetje gestuurd werd en dat er toen van alles gebeurde. Zo was het toch niet. Het was duidelijk een man van vlees en bloed met zijn menselijke emoties. En, dat duidelijk wel. En zo was het met de Heer Jezus ook. Dan kom ik automatisch op een van die vaste thema's die hier ongeveer elke 14 dagen voorbij komen. Namelijk dat thema van de Heer Jezus, de zoon van David. De Heer Jezus als mens. Met alles wat daarbij hoort. U weet, ik herinner mij altijd de handboeken van de Brandpunt Bijbelscholen. En nog zo wat. En die van de schriftelijke Bijbelcursus van Schofield en wat het maar was. Dat lijkt erg op elkaar om voor de hand liggende redenen. Omdat mijn vader erachter stak, namelijk bij de gevallen. Maar goed. Maar daar staat dan in: de Heer Jezus was mens, want hij had menselijke emoties. Hij weende, hij vierde feest, hij was met mensen begaan enzovoorts. Zo is het maar net. Sommigen denken, hij was God. Onvermijdelijk kom je dat altijd tegen. Hij was God. En dan hebben we nog de neiging te denken, dus je was onverstoorbaar, hij deed wat hij wil en dat was het dan. Er kon hem niks gebeuren. Maar zo was het dus niet. Dat was hij ook niet. Nou ja, voor in de verleden tijd kan het net. Maar hij leefde op aarde als mens met alle menselijke zwakheden. Er staat zelfs dat als hij hogepriester moest worden, dan moest hij toch ook zelf met zwakheid omvangen zijn. Ik weet wel dat men het wegredeneert, dat hoeft het mij niet te zeggen. Maar niettemin, ik lees het zo in de Hebreeënbrief. Met als gevolg dat hij ook behoorlijk kan medelijden hebben met de dwalenden en met de zwakken en hoe dat dan maar staat. Hij weet wat dat is. Hij heeft hier op aarde als mens geleefd. Zo was het met David, aan wie beloften gedaan waren voor de toekomst. En met betrekking tot een weg die hij gaan zou, dat heb ik nog net met u gelezen. Ik weet niet of u het nog weet, maar dat heb ik net met u gelezen. In vers 4, als mijn geest in mij oversteld was, zo hebt gij mijn pad gekend. Dat wil zeggen, gij zijt daarin betrokken geweest, want kennen is deel hebben aan, gemeenschap hebben met. En vervolgens, ze hebben mij een strik verborgen op de weg die ik gaan zou. En de vergelijking tussen David en de Heer Jezus gaat in hoge mate op. Beide hadden een weg te gaan, beide een weg naar het koningschap. Alleen die van de Heer Jezus ging nog dieper dan die van David. Dat dan wel. Al heb ik zo de indruk dat David toch ook heel wat overkomen is. Ik zou dat ook maar niet onderschatten. Maar ook dat was omdat hij een profeet was en omdat hij een type is van de Heer Jezus en zo verder. En beiden kenden hun weg. Zo hebt gij mijn pad gekend. Het gaat over de weg die ik gaan zou. In Hebreeën 12, maar die lezen we niet elke 14 dagen, maar elke 4 weken dan. In Hebreeën 12 lezen wij over dat wij onze loopbaan zouden lopen, daarbij ziende op de overste leidsman en vrienden des geloofs, die om de vreugde die hem voorgesteld was, zijn loopbaan gelopen heeft. De weg die hij gaan zou. De weg waartoe hij in deze uren gekomen was. Dat was op het dieptepunt van die weg ongeveer, dat die woorden gebruikt worden. Maar zo is het nou eenmaal. Hij kende die weg. En dat maakte het er niet gemakkelijker op, denk ik. In mijn optiek kun je beter maar niet weten hoe je weg gaat. Want je zou er nog eens tegenop zien. Toch? Wij weten niet. Wat zei ze? Wat zei de tekstschrijver ook alweer? Wat de toekomst brengen. Was het Jacqueline van der Waals eigenlijk? Weet ik niet. Wat de toekomst brengen mogen, dat weten we niet. Mij geleid des Heeren hand, moeder sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Nou, helemaal onbekend is het dan toch ook weer niet. Maar toch. Wij weten niet wat de dag van morgen brengt. En dat is, denk ik persoonlijk, maar goed ook. Voor de Heer Jezus was dat anders. Die wist dat die weg zou gaan door lijden en dood. En dat is nou eenmaal tegen de natuur van... Ja, daar kan ik het bij laten. Tegen de natuur. Tegen de... Ik heb het nog nagevraagd aan uw psychiater en die zei... De mijne was het niet, dus... Maar die zei, alle angst is doodsangst. Alle vrees van de mens is in essentie doodsangst. Daar komt het op neer in de praktijk. Daarin is het lijden. Het is natuurlijk instinct. Mens moet alles doen om in leven te blijven. En hoe weinig de baby ook kan. De baby weet meteen wat het doen moet om in leven te blijven. Niet dat het altijd lukt. Maar toch. Die heb je toch, hè? Dat hoeft niet aangeleerd te worden. Dat gaat allemaal vanzelf wel. Nou ja. Als het goed is, dat bedoel ik. Het gaat om het beschermen van het leven en verder de hele dierenwereld heeft, en de plantenwereld trouwens net zo goed, heeft een strijd om het bestaan en de mens heeft dat ook. Alleen de mens probeert wat meer van te maken dan het in werkelijkheid is en daarmee haalt hij al die ellende over zich heen. Maar toen maar. Ja, wij mensen doen dat nou eenmaal. Ik weet niet waarom dat is, maar... Ja, schiet niet echt op. Want hoe dan ook, maar dat, zover ben ik nog niet. Een paar versen verderop lezen we in 144 vers 4. De mens is der ijdelheid gelijk, zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Dan weet u dat. Ik weet niet of dat hoopgevend voor u is. En of je daarmee de week verder doorkomt. Maar troost u, het is inmiddels al dinsdagavond. Dus. Doe maar. Zoiets. Maar je zal er moedeloos van worden. Dat denk ik wel, ja. Van het leven als zodanig. Dat wel. Want men heeft het altijd maar over, wij moeten vooruit, we moeten ergens naartoe, we moeten iets opbouwen of weet je veel wat, iets bereiken. En dat is natuurlijk allemaal de waan van de dag, hè? Dat moeten we helemaal niet, dat kunnen we trouwens niet eens. Wij moeten zien dat wij in leven blijven op een beetje adequate manier en dat gaat ons uiteindelijk toch niet lukken. Dus dan hebben we dat gehad en dat heet ijdelheid. En als u betere ervaringen hebt dan dit, hartelijk gefeliciteerd. Dan meen ik van ganse harte. Ik zeg ook altijd, je moet er niet al te hoge verwachtingen van hebben, dan kan het altijd nog meevallen. En dan heb je reden tot een feestje, dat is nooit weg toch? Nou ja, ik zit er niet zo mee. Ik ben niet zo geneigd om het menselijk bestaan zo serieus te nemen. Er is maar één ding serieus, dat we de Heer zouden zoeken. En wat onze broeder er straks in inleidende woorden zei, dat we ons zouden voeden met zijn woord. En dat heeft blijvende waarde en dat gaat ver voorbij dit aardse leven. Goed. En vandaar deze woorden die hier staan. David was in de spelonk. Menselijke wijze zat het hem niet mee, de zwak uitgedrukt. Menselijke wijze was natuurlijk eigenlijk helemaal geen hoop. Aan de ene kant en in het zuiden had hij zijn vijanden, dat waren de Filistijnen. Dat had hij het ook zelf nagemaakt, ik bedoel, die had hij bestreden, dus dat waren zijn vriendjes niet. Later veranderde dat een beetje, want het was politiek, dat weet u toch, hè. Later kwamen de Filistijnen erachter dat hun grote tegenstander Saul overhoop lag met David. Dus toen werd David ineens hun vriend. Kostte wat moeite, maar zo gaat het in de politiek. Dat kan maar zo veranderen. Hè? Als je een gemeenschappelijke vijand hebt, dan ben je vrienden, toch? Zo gaat dat. Nou goed. Dus wil je een vriend hebben... Zorg dat jouw vijand zijn vijand wordt, dan zoiets. Maar in het zuiden had hij de vijanden Filistijnen en in het noorden had hij Saul van Israël. Hij was van Juda. En het was voor de scheuring van het Rijk, maar het is een verdeling die er in de dagen van David feitelijk al was. Hè. God, daar hoef ik het nou verder niet over te hebben. Maar het is ook de situatie waarin de Heer Jezus zich bevond. Aan de ene kant tegenover zich de Filistijnen, dat wil zeggen de natuurlijke mens. Het vlees. Dat vijandig staat tegenover God. De zondige wereld, zeg maar, voor het gemak. Dat is wat het is. En aan de andere kant Saul, wiens positie en heerschappij de uitbeelding is van de heerschappij van de wet. En gek genoeg, de wet is de vijand van de natuurlijke mens. En de natuurlijke mens is de vijand van de wet. Daar wordt een groot deel van het maatschappelijk leven ook door bepaald. Aan de ene kant hebben we die lui die onze wetten opleggen. En aan de andere kant proberen wij er onderuit te komen. De Franse variant heb ik ook geleerd. De Franse variant is deze. Men neemt daar pas een wet aan als men eerst heeft uitgevonden wat de gaten, de mazen in de wet zijn. Zodat je er altijd onderuit kunt. Dat heet de Franse slag, maar doe maar. Zo heeft elk land zo zijn eigen onaardigheden of aardigheden, maar doe maar weer. Maar die strijd is er altijd. Daarom slijt de wet ook. Ze worden altijd aangevallen. Dan moeten er weer nieuwe komen. En de wetgever die heeft het over de burger. En over de burgerlijke ongehoorzaamheid en de onwetende burger aan wie ze van alles moeten uitleggen. En die het maar niet begrijpen willen. Dat zijn wij dan. En zo gaat dat dan. Dat is een conflict situatie. En het woord van God staat daar tussenin. Want ja, ons wordt niet gepredikt, doe maar gewoon zoals je bent, je kan het ook niet helpen, je bent een zondaar, ga je gang maar. Ga maar naar de Filistijnen. En ook niet, je moet je stellen onder de wet, want er moet nodig wat verbeterd worden aan die mens. Dat gaat ook niet. En dan ben je bij David terecht, die zit daar tussenin, wordt van beide kanten belaagd. Wij ook. Wij die in Christus zijn, wij die onder een nieuw verbond leven, worden aan de ene kant bedreigd door de natuurlijke mens en zijn gedoe. Ik vond het net een redelijk net woord. En anderzijds worden we bedreigd door de religie, door de wetten die ons willen voorschrijven wat wij doen en laten moeten om nette mensen te worden. Maar wij willen helemaal geen nette mensen. Ik heb er geen bezwaar tegen trouwens. Maar het is onze doelstelling niet om nette mensen te worden. Toch? Wij proberen deze wereld, de hele wereld te overleven. En dat hebben we niet eens bedacht. Dat is wat ons aangereikt is geworden. Maar dan horen we niet bij de Filistijnen en ook niet bij Saul. Nou ja, dat is het dilemma. Dat is waar de Heer Jezus dus ook terugvindt in dat conflict tussen die twee. Heb je dat nog? Nou ja, en met de Filistijnen wordt afgerekend en met Saul ook. Ze komen aan hun eind en dan is het tijd voor David. Je komt daarmee in een strijd, in een situatie, die was niet alleen die van de Heer Jezus, het is ook niet alleen die van David. In zijn dagen, David tegenover Saul. Het is gewoon het bekende Bijbelse thema dat wij tegenkomen vanaf bladzijde 2, denk ik. Als moet, dan verzin ik bladzijde 1 ook, maar dat verzin ik niet. Maar vanaf bladzijde 2, de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Want kwaad is aan de ene kant de natuurlijke mens, de zondige mens. En het goede dat tegenover, nog steeds van diezelfde boom, mind you, dat is de wet. Die is heilig, rechtvaardig en goed. Maar vandaar dat de boom der kennis des goeds en des kwaads in de hoofde uitdrukking is. van het oude verbond als zodanig, het Mosaïsche verbond, de tegenstelling tussen het vlees dat alle kanten op wil en dat zwak is, en de andere kant de wet die erop gelegd wordt, enzovoort. Goed en kwaad. Maar het wordt niet wat en je gaat eraan dood. Die strijd overleef je niet. En de Filistijnen gingen eraan ten onder. En Saul ging er ook aan ten onder. Die van God verkozen was enzovoort. Weet je wel, die Saul. En die geliefd was bij het hele volk. Die dus langs alle kanten alles mee had. En het ging helemaal fout. Dat is hoe dat werkt met de wet. En aan de andere kant staat de boom des levens. Waarvan men zou leven en eten in eeuwigheid. Leven, zou eten en leven in eeuwigheid. En de mens werd verdreven uit de hof van Eden. Opdat hij niet zou eten van de boom des levens en zou leven in eeuwigheid. En dat is het laatste vers ongeveer van Genesis, wat het maar was, 3. Ja, Genesis 3. Toe maar. Maar over die situatie gaat het. En op bladzijde verder, Genesis 4, nog dezelfde bladzijde in mijn Bijbel, heb je het weer, want dan heb je Kain tegenover Abel en het is nog steeds hetzelfde conflict. Met een paar andere namen en een paar andere details, maar het is nog steeds hetzelfde conflict. Aan de ene kant de gelovige mens, om zo te zeggen, vertrouwen op God en zijn woord en zijn werk, zijn kracht en wat het maar was allemaal. En aan de andere kant die mens die zo nodig zijn eigen dingen wil doen en wil komen tot een betere wereld en de planeet moet redden. Wat een wartland praat ik ineens, maar goed. Maar zulke dingen, ja, religie, dat was Kain. Leven de vooruitgang heet zoiets. We laten het woord los. En dan hebben we ook minder mee te sjouwen. Dan gaan we wat harder vooruit. Zoiets. Het is echt hetzelfde verhaal. En het herhaalt zich heel de Bijbelse geschiedenis door. Het is het conflict tussen Ismaël en Isaac. En tussen Esau en Jacob. Toch? Het blijft altijd hetzelfde. Het hoofdthema in het menselijk bestaan, in het menselijk bedrijf tot vandaag. En af en toe komt er weer iemand voorbij die komt uitleggen dat ook wij als kinderen gods die leven onder het nieuwe verbond toch heus niet kunnen zonder de wet. We hebben toch Saul nodig, schijnt het. En we moeten af en toe toch wat eten van de boom, de kennis des goeds en des kwaads, want het is zo nuttig. Zo'n prima ervaring om dat ook eens te proberen enzovoorts. En dan noemt het zich ook nog evangelisch. Echt. Nou ja. En wat er gebeurt is inderdaad, zoals het hier beschreven wordt, en we lezen het niet voor het eerst, hè. Ze hebben mij een strik verborgen op de weg die ik gaan zou. Dat was vers 4, maar er stond natuurlijk ook al een paar versen hiervoor, in vers 9 van Psalm 141. Bewaar mij voor het geweld, de kracht van de strik die ze mij gelegd hebben, en voor de valstrikken van de werkers der ongerechtigheid. Met hun garen heet dat ook, in vers 10. En daar gaat het naadloos over verder. Over strikken en netten. Men probeert, maar dit is het bedrijf van de mensen. Men probeert elkaar onderuit te werken. En het beetje karikaturale voorbeeld daarvan is natuurlijk de sport. Nee, het is een leuke bezigheid. Maar toch, uiteindelijk is het toch haat en nijd. En er kan er maar één de beste zijn. Dus ja, er worden kosten nog moeite gespaard om de beste te zijn en eventueel om een ander dus te tackelen. Nou staat verboden, dan krijg je een gele kaart voor als de scheidsrechter het ziet, maar vooruit maar weer. Hij ziet ook niet alles, dus soms helpt het wel. En zo verder. En dat vind ik nog redelijk onschuldig, moet ik u zeggen. Want voor mij blijft het allemaal gewoon spel. En ik vind het wel leuk eigenlijk. Een leuk spelletje. Maar in de samenleving gebeuren die dingen net zo goed. Hè? Het hele politieke bedrijf wordt dagelijks onze nieuwsgaring bepaald enzovoort. Is niks anders dan dat. Hoe krijgen we onze collega's onderuit? Dat is het. We trekken allemaal hetzelfde donkerblauwe pak aan, en verschillende stropdas en daarna beginnen we elkaar te bevechten. Enzovoorts. Je wil niet weten hoe diep dat gaat en hoe het in elkaar steekt en hoe men, enzovoorts. Elkaars reputatie naar de Filistijnen hoopt te werken en elkaars woorden verdraait en anders uitlegt en al dat soort dingen weer. Maar ze vinden dat leuk, ze hebben er aardigheid in. Ik gun het ze van harte, maar ze doen het op onze kosten. Dat vind ik wel een beetje vervelend, toch? Ja. Maar verder bemoei ik me er niet mee. Maar veel respect heb ik er inmiddels niet meer voor. Zomaar. Want dit is wat gebeurt. Die strikken en die netten enzovoort. Maar zo gaat het. In de wereld aan toe. Dat is die strijd altijd maar. En vooral tegen degene die hun kracht putten uit het woord van God. Want hoe kun je op tegen de waarheid? Want dat is het natuurlijk. Hè? Dat is wat er altijd achter steekt. Hè? De waarheid. Want de waarheid is dat wet een mens nergens toe brengt, dat religie nergens toe dient, dat het de mens nog meer gevangen neemt dan hij al was, want de mens is een gevangen van de slavernij van de dood en van de slavernij van de zonde. En dan krijg je wet en dan maakt de mens ook nog een slaaf van de wet, waar hij niet tegenop kan en waar hij in gevangen zit en waar hij aan kapot gaat en waar hij dus eigenlijk van verlost moet worden. Maar de vraag is, wil je wel verlost worden? Toch? Dan begunt het ons ook niet. Toch? Of vindt het mens onterend omdat het niks kost? Je hoeft er niks voor, je kunt het gewoon gratis krijgen. En dat is heel vervelend, zei de broeder, want dan kun je niet afdingen, zei hij. Dat was Ad Leeuwenhagen, maar goed, dat doet er niet toe. Hij zei, dat is nou jammer, dan kan je helemaal niet afdingen. Ja, leuk toch? Nou goed, maar dat brengt allemaal van dit soort conflict situaties met zich mee. En ik wijs u er maar op dat de wereld vol is met leugens. En de reden daarvoor is ook een voor de hand liggende. Het is niet maar dat de mens een zondaar is, maar omdat de wereld beheerst wordt, geregeerd wordt door de vader der leugen, de leugenaar van den beginnen, of hoe je maar heet. En dat is die figuur die in de waarheid niet was staande gebleven. Terwijl de heer, dat zei, had hij zojuist gezegd. Wanneer gij bij mijn woorden blijft, zult gij de waarheid verstaan. Nee, dan zijt gij naar waarheid mijn discipelen. Het woord waarheid is daar ondergesneeuwd en verworden tot een bijwoord, maar het staat er echt. Zijt gij naar waarheid mijn discipelen, Johannes 8. Zijt gij naar waarheid mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En waarheid, och, dat is een omstreden begrip, maar vrijmaken, toen werden ze boos. Ja, ze verbeelden zich dat ze vrij waren en ook het geschiedenisonderwijs in die dagen was ook niet al te best meer, heb ik de indruk. Want ze zeiden, we zijn Abrahamzaad, we hebben nooit iemand gediend. En dat zeiden ze terwijl ze onderworpen waren aan de Romeinen. Met een door de Romeinen aangestelde koning der Joden uit Esau, uit Edom. Hoe gek kun je het hebben? En met een stadhouder in Jeruzalem van de Romeinse keizer. Hoezo? We hebben nooit iemand gediend. En voor de Romeinen, hetgeen al enige decennia het geval was. Ja, het jaartje of 90 inmiddels. Daarvoor zaten ze onder de Seleuciden en onder Antiochus Epiphanes met zijn tempelontwijding enzovoorts. En daarvoor zaten ze onder de Meden en Persen en daaronder onder de Babyloniërs. Over de Joden gesproken. En nog verder terug waren ze in Egypte. In slavernij. En ze zeggen, met zijn Abrahamzaad, we hebben nooit iemand gediend. Ze dachten dat ze vrij waren, maar dat waren ze helemaal niet. Dat zei de Heer ook. Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En als iemand zegt dat hij vrij is, moet je achterdochtig worden. Nou ja, een beetje kerkgenootschap noemt zich vrij, toch? Of niet? Vrijgemaakt? Oké. Vrijgemaakt. En vrije evangelische en vrije baptisten en wat ze maar al zijn aan vrije allemaal. Ik word altijd achterdochtig. Als dat er zo groot op moet staan, dan vraag ik me af, zou dat wel zo wezen? Zou men wel vrij zijn als je het zo hard moet roepen? Maar vooruit. Maar vrijheid en waarheid zijn begrippen die bij elkaar horen en daar hoort bij verantwoordelijkheid. Dat kan de filosoof je uitleggen. Vrijheid gaat niet zonder verantwoordelijkheid. Maar wij hebben, hoe dat komt weet ik niet, wij mensen hebben de neiging om verantwoordelijkheid te nemen als een begrip dat samenhangt met de wet. Je hebt een wet en je bent verantwoordelijk om die te houden. Maar het is niet waar. Je hebt de waarheid en je bent verantwoordelijk om die te houden. Nou ja, wij als kinderen God zijn aangevallen. Laten we het daar dan toe beperken, gemakshalve. Dat is ook het belangrijkste voor ons. Wij horen tot een gemeente, dat is het huis Gods, dat is een tempel en dat is een pilaar en vastigheid der waarheid. Dat wil zeggen, wij zijn verantwoordelijk om de waarheid te bewaren. En die waarheid maakt ons vrij van de slavernij waaronder de mensheid en de wereld gebukt gaat. En proberen ons onder de wet te brengen is niet anders dan een poging om de waarheid te onderdrukken. Ik weet het zeker, want in Johannes 1 staat: de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Wet en waarheid staan tegenover elkaar. En wet, dat wil zeggen in inzettingen en geboden bestaande, maakt blind voor de waarheid. En vandaar de discussie in Johannes 8 met de Joden over waarheid enzovoorts. Hadden ze geen idee van. De Heer zei: jullie noemen je Abraham, Saab, maar gij zijt van uw vader de duivel. En doet zijn werken. Grover kan je het niet zeggen, denk ik. En ik zou het niet durven zeggen, maar het staat daar wel. En dan staat er: want hij is de leugenaar van het begin en hij is in de waarheid niet staande gebleven. Dat is voldoende om te beseffen dat onze verantwoordelijkheid is om in de waarheid te blijven staan. En de waarheid is dat wat God ons geopenbaard heeft, uiteraard. In Jezus Christus, want genade en waarheid, die twee dingen kun je niet van elkaar scheiden trouwens. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Dat wil zeggen, onder dat nieuwe verbond. Maar voor het zover was, moest deze weg gegaan worden. En een van de belangrijkste aspecten in het leven van de Heer Jezus is dat hij trouw was aan dat woord van God. Wij lezen dat door de ongehoorzaamheid van die ene een heleboel ellende kwam over de mens. Ik zeg het met eigen woorden, want die tekst ken ik niet uit mijn hoofd. Maar het is Romeinen 5. En daar staat tegenover dat door de gehoorzaamheid van die ene, en dat is dus Christus, die rechtvaardigheid Gods geopenbaard is en wat het maar was allemaal. Leven, eeuwig leven enzovoort. Door gehoorzaamheid. En wat we nog veel vaker lezen trouwens, maar dan alleen maar in de Statenvertaling, dat is dat de zaligheid als zodanig tot stand gekomen is door het geloof van Jezus Christus. Dat wil zeggen, door zijn trouw aan zijn roepingen, zijn bediening, zijn weg, kortom aan het woord van God. En daarom worden wij gerechtvaardigd uit het geloof, dat wil zeggen op grond van, uit het geloof van Jezus Christus. En ik zei alleen in de Statenvertaling, want alle andere mij bekende Nederlandse vertalingen, hoeveel het er zijn weet ik niet, missen dat. Daar is de uitdrukking weggeredeneerd. Maar staat er echt door het geloof van Jezus Christus. Ik herinner mij trouwens dat ik dat ergens ooit vertelde voor een bijeenkomst van studenten, studentenvereniging. Ik werd hartelijk uitgelachen over die onzin. En later hebben ze me alsnog laten weten dat ik gelijk had en dat het er echt staat in het Grieks. Ze hebben het even netjes uitgezocht, zo van, dat kan toch niet waar wezen. Maar ze hebben alsnog erkend van nee, maar het is echt zo. Dat klopt, ja. Verder heb ik er niks over gehoord. Maar toen maar weer. Uit het geloof van Jezus Christus. Het is zijn gehoorzaamheid, zijn trouw, zijn geloof, wat feitelijk hetzelfde is. Geloof in, zijn trouw aan het woord van God, waardoor deze dingen tot stand gekomen zijn. En onderweg is dat een item, dat is een dingetje, ja, dat is te plat gezegd natuurlijk, maar hoe moet ik zeggen, daar ging het om. Of de Heer trouw zou zijn aan de weg, aan dat pad dat hij gaan zou, aan de weg die hij gaan zou met de woorden van David hier uit Psalm 142 vers 4. Zie. Het is de duivel alles aangelegen geweest om van dat pad af te houden. Het hele verzoek, zogenaamde, zogeheten verzoeking in de woestijn, ik bedoel dat was het, de verzoeking in de woestijn, was daarop gericht. Om de Heer zover te krijgen dat hij zou zeggen, ik verlaat nu mijn weg en ik ga een andere route in, dat lijkt mij verstandiger. Hij heeft het niet gedaan. Dat is ook de strekking van, ik heb altijd moeite om het uit te leggen, maar dat is de strekking van, hij is in alle dingen verzocht geworden gelijk als ook wij, doch zonder zonde. En ik zeg het met nadruk dit, omdat de uitdrukking zonder zonde wordt uit de tekst gehaald, wordt apart genomen, wordt versierd, want de Heer was zonder zonde. En dat bedoelt men, hij had geen zondige natuur. En ik moet u zeggen dat ik dat niet echt weet, eerlijk niet, maar wel dat dat niet de betekenis is van dat vers. Het is ook maar, zeg maar, twee woorden uit een complete uiteenzetting. Maar uiteenzetting is, hij is verzocht geworden, gelijk als ook wij. En de logische vraag is, en? Hoe is dat afgelopen? Is hij gevallen voor de verzoeking? Nee, en dus staat het er meteen bij, doch zonder zonde. Als het in Prediker gestaan zou hebben, dan zou je het vertaald hebben, doch zonder misser. Of zo. En zonder een misstap, want dat is wat zonde is. Een misser. Een misstap, vooruit dan. Zoiets. En dat is de strekking van die woorden uit, wat was het, Hebreeën 4, dacht ik. Toen maar weer. Dat wil zeggen, de Heer heeft zijn loopbaan gelopen, ziende, daar ben ik weer even in Hebreeën 12, vanwege, moet ik zeggen, de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Hij wist waarheen de weg zou leiden. Het is wat achteraf gepraat, maar dat is het bezwaar wat ik altijd gehad heb tegen de slogan Samen op weg. We hebben besloten om dat dan maar niet op de tent te zetten, Samen op weg. Want Samen op weg, dat is samen naar de Filistijnen, samen naar de, ik weet geen nette woorden meer, naar de Galamiezen, ja, naar de verdommenis. Samen naar, hoezo samen op weg? Dat betekent nog niks. Het wordt pas wat als je weet waar de weg toe leidt. En als we niet samen gaan, zeg ik voor het varen, nou dan ga ik wel alleen. Maar, nou ja, en als ik niet mee kon, gaat u dan maar alleen. Want het gaat me niet om mij. Maar dat is dan maar niet samen. Dan maar met een gelovige overblijfsel of wat het maar was. Zoiets. Als je maar weet waarheen de weg leidt. En de Heer ging die weg alleen. Dat was zijn weg, dat was de weg die hij met niemand kon delen. En dat was omdat hij gebruik maakte van rechten. Dat was niet eens verplicht, maar hij deed het. Hij maakte gebruik van zijn rechten tot lossing. Met nogal een erg brede toepassing, mag ik wel zeggen. Want het betrof de hele mensheid minstens. Waarschijnlijk meer dan dat, maar toen maar. Maar in ieder geval de lossen van de hele mensheid, feitelijk. En daarom ging hij die weg. En dit pad dat hem voorgesteld was. En daardoor kwam hij in die uren, in de tijd in de hof. En zei, ja, ik moet daar toch doorheen. Want ja, ik heb nu zo'n lange weg achter me, nu moet ik er nog door. Dat laatste stuk. Zie. En ik zag uit de rechterhand en ziet, zo was er niemand. Dat is vers 5. Zo was er niemand die mij kende. Het woord kennen wordt hier nadrukkelijk gebruikt. Natuurlijk in vers 4, maar ook in vers 5. In de betekenis van deel hebben aan. En dus hulp verlenen. Want dat is het dan, hè. Kennen duidt op gemeenschap. En gemeenschap wil zeggen dat men elkaar terzijde staat. Behulpzaam is. En eerst in vers 4 heet het, als mijn geest in mij oversteld was, zo hebt gij mijn pad gekend, hebt gij deel gehad aan mijn pad. En daarna in vers 5, ik zag uit de rechterhand en ziet, zo was er niemand die mij kende. Daarom lees je het Nieuwe Testament ook, dat toen de Heer eenmaal gevangen genomen werd enzovoort, toen gingen zelfs alle discipelen er vandoor. Wat was het? Hij moest alleen. Hij ging alleen. Er was waarschijnlijk ook niemand die hem helpen kon. Zodat ik ook geen enkele reden heb om achteraf ook maar iemand iets te verwijten. Maar ook die discipelen hebben geïllustreerd hoe dat was. Zij konden er ook verder niks aan doen. Dit was de weg die gegaan moest worden en dat was het dan. Maar ik zag uit de rechterhand. Je leert meteen wat de uitdrukking betekent over die rechterhand, hè? Zo van, de Heer is aan mijn rechterhand, uit Psalm 110. Is mij ter hulp, betekent het dus, hè? Let maar eens op. Ik kijk, als het even kan, dan kijk ik, wanneer is het, zaterdagavond? Naar Blauw Bloed heet het. Ja, dat is van de EO, toch? Ja, oké. Nou, dat is goed. Maar, en dan zie je de koning weer door het beeld lopen, of de koningin, en soms allebei wel, of soms andere koningen en koningin, en wie het maar waren. En ik let altijd op wat er omheen loopt. Wie er nog meer door het beeld schuift. En dat zijn veiligheidsbeambten, maar er is altijd één die meteen bereid is om iets aan te pakken, aan te reiken enzovoort. Die lui doen dat, moet ik toch echt zeggen, onopvallend, maar ik let er altijd op. Hoe gaat dat daar? Wat doen ze daar? En ik merk ook wel dat de cameraman, die houdt het uit beeld enzovoort. Ze doen het wel netjes, ze moeten wel, want anders mogen ze de volgende keer helemaal niet meer mee, hè? Ja, tuurlijk. Maar toch, er is altijd hulp. Toen wordt de koning wat aangereikt en die pakt het aan. En met de koningin is dat nog meer het geval natuurlijk. En dat gaat ogenblikkelijk en tamelijk ongemerkt gaat het naar achter. En dan loopt iemand achter, neemt het over, draait zich om of houdt het achter zijn rug. Die hele bos bloemen of die tekening of wat er maar meer van dingen zijn die niemand nodig heeft. Maar nou ja, dat zijn geschenken. Ideaal als relatiegeschenk, lees je dan op internet in al die reclame. Weet je wel. Zo van, je hebt er niks aan, maar je kunt altijd iemand cadeau doen. Nou ja, goed, dat soort spul. Maar het is altijd iemand ter hulp. En als de hak van de koningin, want dit is een lange scherpe punt, weet je wel. Die blijft tussen de straatstenen zitten, of tussen het wildrooster, of waar hem ertussen blijft zitten. Het broodrooster kan, ja, als die, ja. Maar goed, er is altijd meteen iemand om erop te vangen. Ze krijgt de kans niet om te vallen. Let maar op. Er is altijd iemand aan de rechterhand. Of links, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik geloof rechts, ja, toch wel. Zo'n beetje schuin daarachter enzovoorts. Nou, dat is het. Iemand tot hulp. Maar ik zag uit de rechterhand en er was niemand enzovoorts. Er was niemand die er wat aan kon doen. Het is trouwens een thema dat je vaker in de Bijbel ongemerkt tegenkomt. De meest bekende is trouwens die van Mozes. Als hij zijn opwachting maakt bij zijn broeders, heet dat, die van zijn volk, bij de Hebreeën. Dan gaat hij eens kijken hoe dat met die Hebreeën daar is, daar in Egypte enzovoorts. En toen zag hij dat iemand onrecht werd aangedaan door een Egyptenaar. En toen keek hij eens herwaarts en hij keek eens ginswaarts. En toen hij niemand zag, toen sloeg hij die Egyptenaar dood. En onvermijdelijk, want ik was toch echt wel op een Calvinistische school, leren wij dan van ik keek eerst of het stiekem kon gebeuren. En toen stiekem sloeg hij die Egyptenaar dood. En dan moet ik u zeggen, nou, dat het gezien is geworden, dat komt daarna pas. Maar dat hij om zich heen keek, dat was om te checken of er niemand anders was die die klus kon klaren. En die was er niet. En we weten dat zeker omdat in Handelingen staat dat hij bij die gelegenheid hoopte en verwachtte dat men hem zou erkennen als het door God verzonden verlosser. Dat lees je in Exodus niet, maar dat lees je wel in Handelingen 7. Ja. Stefanus' reden, geloof ik. Echt wel. Dat wil zeggen, de bedoeling was niet om het in het geheim te doen. De bedoeling was dat die Israëlieten het allemaal zouden begrijpen, dat nu de tijd gekomen was om verlost te worden uit Egypte. Maar ze wilden hem niet. Maar Mozes keek, is er geen ander? Maar Mozes was altijd die man die zei, is er niet een ander? Toen de Heer 40 jaar later alsnog riep, in tweede instantie, zei hij, is er niet een ander? Ik ben er helemaal niet geschikt voor. Hè? Nou, toen kreeg je iemand mee aan zijn rechterhand. Nou, ik geloof niet dat dat erbij staat, maar zoiets. Hij kreeg er trouwens meer mee. Hij kreeg Aaron mee, zijn broer. Hij kreeg zijn zus mee. Die waren alle twee ouder dan hij. En heb ik u dat wel eens verteld? Dus zover ik weet was die Hur. Die, wist ik ook niet, maar daar kwam ik laatst achter. Die Hur, weet u wel? Aaron en Hur. Was die Hur, was gewoon de echtgenoot van Mirjam. Staat het in de Bijbel? Nee, staat niet in de Bijbel. Maar in de Joodse traditie blijkt dat zo te zijn. En toen ik het tegenkwam, dacht ik, goh, dat ik daar zelf niet op gekomen ben. Maar goed, waar komt die man ineens vandaan? Wie is dat eigenlijk? Nou ja, maar dat maar even terzijde. En, maar ook in Jesaja lees je dat een keer. Ik weet uit mijn hoofd ook weer niet. Ik weet wel, rechts op bladzijde links bovenaan. Daar staat dat de Heer om zich heen kijkt en zegt. Ja, en toen hij zag dat er niemand was, zo verstelde hij zijn aangezicht, zette het als Damascus, verstrandde. En deed een schild aan of een helm op of wat er maar staat precies. En dan, staat er. Hij zag dat er niemand was. En het geweld, de waarheid struikelde op straat of zoiets, iets allitererends. En hij zag dat er niemand was en daarom enzovoorts. Dat is de Heer. Hij moest het alleen doen. Daar zijn zelfs liederen over geschreven hoor, over de Heer die het werk alleen moest doen. Omdat er niemand anders was. Begrijp je wel? En dat is hier met David, hij zegt, er was niemand die mij kende, niemand die met mij meeging, niemand met wie ik mijn zorgen kon delen, er was geen ontvlieder voor mij, niemand zorgde voor mijn ziel. Begrijp je me goed, hij kreeg wel mensen mee en we lezen dat toen hij in Adullam was, dat er bij elkaar zo'n 400 man rondom hem verzamelde. En in Engedi was hij ook niet alleen, had ook die mannen bij zich. Dat dan weer wel, maar hij stond aan het hoofd ervan, hij kon zich nergens achter verschuilen. Dat is het idee. Als hij het niet deed, was er niemand. Zie? Hij moest de weg wijzen, hij moest de beslissingen nemen, hij was verantwoordelijk. En niet alleen voor zichzelf, maar voor het hele gezelschap. Maar dat is nou precies de druk van de Heer Jezus ook. Die zijn weg ging. En ja, natuurlijk in een opdracht van Gods wegen, dat was bij David natuurlijk ook zo. Maar van Gods wegen in die positie gesteld. Maar aan de andere kant verantwoordelijk feitelijk voor heel de mensheid. En als u dat te veel vindt, dan toch verantwoordelijk voor al diegenen die ooit tot geloof kwamen en tot geloof zouden komen en wat het maar was. Maar fundamenteel voor heel de mensheid feitelijk. Toch? Dat is een zware druk, een zware verantwoordelijkheid die hij droeg. En dat het een bang te moede werd, ja, dat hebben we nou al zo vaak gelezen in de psalmen. En inderdaad, links en rechts in de diverse profetieën kom je dat ook tegen, inderdaad, ja. Hij zag dat er niemand anders was en toen moest hij de wijnpers treden, heet dat. Met dank aan Jesaja 63 voor de gelegenheid, maar ook met dank aan Johannes de Heer. Wie is het die de wijnpers in Gods kracht heeft getraind? Hij staat niet in onze bundel. Niemand kent het ook meer, denk ik. Kennen jullie dat? Wie is het die de wijnpers in Gods kracht heeft getraind? Nee? Oh, nee, zie je wel. Maar stond, ik weet niet of er nog in staat, in de bundel van Johannes de Heer. Jawel, wij zongen het vroeger zeker wel. Het is de gedachtegang van de Heer die alleen, zonder hulp, zijn weg ging. En voor zover hij hulp had, was het toch die kracht van boven. En dat staat er natuurlijk ook. Zo hebt gij mijn pad gekend. Dat dan wel, en daar getuigen al die psalmen natuurlijk ook van. Dus het was, niemand zorgde voor mijn ziel. Nee, David zorgde voor de zielen van die 400 die met hem waren in Adullam. En later lees ik dat het er 600 waren, want het gezelschap breidde zich uit. Maar niemand zorgde voor David. En tot u, riep ik, vers 6... O Heere, ik zeide, gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Het is de aanloop natuurlijk naar een halve bladzijde verder, Psalm 144. Gij zijt mijn rotssteen, gij zijt mijn goede tierenheid, gij zijt mijn burg, mijn hoofdvertrek, mijn bevrijder, mijn schild. Want er zijn meer psalmen die met dat soort termen beginnen. Want ja, zo is dat. Dus de enige veiligheid die de Heer had. Hij kon verder nergens terecht. En voor zover hij ergens terecht kwam, stonden ze hem naar het leven. Waar dat ook was. Men lezen Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Het. En uiteindelijk gaat het dus fout. Dus gij zijt mijn toevlucht. Gij zijt mijn deel in het land der leven. Dat wil zeggen. U kunt het verhaal. Dat is niet zo aardig om te zeggen. Maar het wordt een beetje banaal weer. Maar kijk. Het leven is een. Pijpkaneel. Sorry. Elk zuigt eraan en krijgt zijn deel. Maar ja, goed, dat is een variant op Jacob Katz. Nou ja, toe maar weer. Het leven is een strijdtoneel. Maar vooruit. Maar het is inderdaad zo. Het is maar wat jouw deel is in het leven. Wij spreken ook wel in dat verband over lot. Of wat ons toevalt, dat is ons lot, dat is wat we. Nou ja, en de een krijgt van het leven wat meer mee dan de ander. Maar ja, Je moet het ermee doen, zei de prediker. En je hebt het niet in de hand. Ik zei lot, loterij, dat is wat overdreven dan, maar toch, ja. De een heeft geluk, de ander niet. En de goddeloze zit het mee, staat er. Toch? Nou ja. Toen maar. Je weet het. Nee, ik zeg dit in alle ernst wel, maar ja, hoe moet ik dat doen? Het probleem is dat wij geneigd zijn religieus te denken. Nou, u het waarschijnlijk niet dan, maar bent u een flinke uitzondering. Maar we zijn geneigd religieus te denken en te denken dat God het allemaal zit te regelen daarboven. Onder de titel Onze Lieve Heer. En ja, dat is in ieder geval niet zo'n normale bezigheid, laat ik het zo zeggen. Ik zeg niet dat het ondenkbaar is, ik zeg niet dat het niet kan. Ik zeg alleen dat is niet hoe het in elkaar steekt. Daarom staat er ook, de mens is der ijdelheid gelijk, zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. En de inhoud van die woorden, maar dat is dus Psalm 144 vers 4, de inhoud van die woorden is dat God er zich niet mee bezighoudt. En daarom zegt het volgende vers, vers 5, neig uw hemelen, heren, en daal neder. Zo van, kunt u die hemel niet een beetje ombuigen naar beneden toe, dat u wat dichter komt bij de mensen? En u bezighoudt met de gang van zaken op aarde, met het particuliere leven van de mens, maar dat is niet de bezigheid van God. De prediker zei dat tijd en toeval alles bepaalt. Dat is de norm. En daar zijn uitzonderingen op, omdat God soms mensen gebruikt voor een specifiek doel. En als het kinderen God zijn, dan is dat nog meer het geval. Maar dan toch is het een kwestie van in de praktijk dingen moeten leren enzovoort. En dan gaat die van het ene moment op het andere. En dat is van veranderd worden in uw denken en proeven na verloop van tijd welke het goede, welbehagelijke wil van God is voor uw leven enzovoort. En we worden opgeroepen om de gaven, die, dat wil zeggen de verantwoordelijkheden, of enkelvoud de verantwoordelijkheid die wij hebben als kinderen gods, om die dan ook te dragen en dus onze gaven te besteden. Want zo wordt het dan vertaald in Romeinen 12 bijvoorbeeld. Enzovoort. En ja, het hele idee van dat God het allemaal regelt, dat is dus niet zo. Hij zet ons ergens neer. En ik zeg wel eens enigszins spottend en misschien wat gechargeerd, zeg ik. Hij zet ons ergens neer en zegt, red je. Nou ja, doet handeling totdat ik kom. Oké, doet handeling totdat ik kom. En daar rekenen we wel af. En als er nog meer kosten zijn, zal ik die betalen als ik terugkom. Toch? Dat was toch die van de, dat kent iedereen toch? De misbruikte gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Maar dit klopt wat ik nu zeg, zo ligt dat. Dus ja, je moet een beetje, je moet toch een beetje van die dingen af. Maar inderdaad, het blijft zo dat wij krijgen iets mee in deze wereld. Maar David zegt, wat ik hier heb, ja, dat is wat ik van u heb gekregen. U bent mijn deel. Gij zijt mijn toevlucht. Gij zijt mijn deel in dit leven. Dan moet ik nog bij zeggen, dit is Statenvertaling. Het woord deel als zelfstandig naamwoord komen wij tegen in de betekenis van cadeau. K-A-D-O. Het doet zeer aan mijn ogen als ik het zie staan. Want wij moesten schrijven C-A-D-E-A-U. Met een meervoud een X erachter. Want in mijn dagen was Frans de alternatieve taal. In ieder geval in de familie van mijn moeder, maar vooruit. De familie was zelfs van de Waalse kerk en zo. Ging naar Frans spreken, zeker. Ja, Frans. Maar goed, vandaar dat ik op in de vijfde klas lagere scholen naar Franse les moest. Het heeft niks geholpen. Ik was er niet gevoelig voor. Maar dat even terzijde. Maar wat het over cadeau. Zij zonden elkander delen, lees je dan in de Statenvertaling. Dan is het feest en de mensen zenden elkander delen. En dat staat er vast niet meer in modernere vertalingen. Zij zonden cadeautjes, gaven, die ze met elkaar deelden. Dat is de betekenis dan van dat woord. Maar een deel, dat is wat je krijgt. Hebben jullie dat? Dat is je deel. Dat is wat je krijgt. Behalve bij een boer. Daar zet je de koeien erop. Maar dat terzijde, dat is weer wat anders. Maar dat is je deel. En als hier staat, gij zijt mijn deel in het land der levenden, betekent het, u heb ik gekregen en meer heb ik niet. Je bent, uit de context blijkt dat, dat het niks meer is dan dat. Er is verder niemand. Het enige wat David heeft, zegt hij, is de Heer. Dat zal ook wel, want alles wat hij had is hij kwijt en hij is op de vlucht. Als zijn familie zelfs weg moeten zijn, dat staat er ook allemaal in. Toen maar, naar het buitenland, ja, naar Moab, enzovoorts. Per slot kwam daar een deel van zijn voorgeslacht vandaan. Uit Moab, van Rut, de Moabitische. Jawel, kwam een deel van zijn voorgeslacht vandaan. Maar goed, het doet er nou ook verder niet toe, maar dan stuurde zijn familie naartoe omdat ze niet meer veilig waren, althans, dat meende die. En zo zal het dus ook wel geweest. Maar hij had dus echt helemaal niks meer. Het enige wat hij had was de Heer. Dat wil zeggen, het woord van God en daarmee de beloften Gods. En hij was dus overgeleverd aan de kracht Gods, want uit zichzelf kon hij dat niet geregeld krijgen. En dat is wat het is. En dat was eveneens de positie van de Heer Jezus hier op aarde. Aan de ene kant, hij heeft het geen roof geacht om de mensen gelijk te worden. Met opzet citeer ik het zo. Hij heeft het geen roof geacht om de mensen gelijk te worden in de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Maar niettemin, het enige wat hij hier had, was God. De Heer, zijn hemelse Vader, op wie hij zich beriep en zei, ik ben gezonden, ik kan het ook niet helpen, ik ben van boven afkomstig. Op welke wijze dan ook, in ieder geval gezonden door iemand die boven is, op zijn minst, toch? Ik ben van boven afkomstig en ik spreek niet mijn eigen woorden, maar de woorden van mijn Vader die ik gehoord heb. En ik doe niet mijn eigen ding, maar ik doe de dingen die ik mijn Vader heb zien doen, enzovoorts. Het was al wat hij had. En die weg ging dieper dan die van David. Mag ik aannemen, tenminste. Maar ik zeg u, je moet David ook niet onderschatten. Die heeft heel wat over zich heen gekregen. En het is niet voor niks dat hij ook gecompenseerd wordt. En niet alleen rijk ontvangt, maar ook gezegd wordt dat zijn rijk bestendig zal zijn tot in eeuwigheid. Gij zijt mijn toevlucht. Mijn burg, mijn hoofdvertrek, mijn bevrijder, mijn schild en wat het maar was. Maar hier is het, gij zijt mijn toevlucht en mijn deel in het land der levenden. Het is wat ik heb en wat mij gegeven is. Dat is deel. Denk ook maar aan het begrip erfdeel. Dat is een deel wat je toekomt uit een erfenis. Erfdeel. Zo, deel. En daarna gaat die psalm verder in vers 7 met let op mijn geschrei, geschreeuw, het is volstrekt hetzelfde woord. Let op mijn geschrei, voortbordurend om zo te zeggen op vers 2 en 3. Ik riep met mijn stem tot de Heere en ik smeekte tot de Heere met mijn stem. Dat was twee keer mijn stem. En dan vers 3. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht en ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Dat is twee keer zijn aangezicht. Enige structuur zit er wel in. Maar ja, het is ook een lied natuurlijk. Dus twee keer mijn stem en twee keer voor zijn aangezicht. En vers 7 sluit daarbij aan. Let op mijn geschrei, want ik ben zeer uitgeteerd. Het heet, mijn geest is in mij overstelpt. Dan heb je dus je gedachten, dan wel je emoties niet meer onder controle. Dat is wat het betekent. Dan kun je zeggen, ik weet het niet meer. En dat is, komt overeen met, ik ben zeer uitgeteerd. Er zit niks meer in. Ik weet het niet meer. Red mij van mijn vervolgers, want zij zijn machtiger dan ik. Dat is ook zo, want het leidde wel degelijk tot zijn dood. Waarna volgt dat als wij dit schriftgedeelte profetisch interpreteren, en dat lijkt mij het belangrijkste, dat deze woorden van toepassing zijn op de Heer Jezus, dan lezen wij vervolgens vers 8, voer mijn ziel uit de gevangenis. En dan wordt u geacht te begrijpen, denk ik, dat het woord gevangenis gebruikt wordt hier feitelijk voor de dood. Daarna moet ik meteen zeggen dat weliswaar de idee dat het woord gevangenis een aanduiding is in de Bijbel van de dood, dat idee is tamelijk overdreven. Want ik herinner mij dat ik dat ooit eens heb nagezocht en toen vond ik eigenlijk helemaal niks. En dat ik het nazocht was omdat beweerd wordt dat de uitspraken in Efeze 4 over opgevaren zijnde in de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen en de mensen gaven gegeven, dat men die woorden, daar het woord gevangenis daar, laat slaan op het dodenrijk, met het idee dat de Heer in zijn opstanding, dan wel hemelvaart of allebei, degene die in het dodenrijk, gevangenis, die in het dodenrijk waren, daaruit heeft meegevoerd ten hemel, met als consequentie dat Abraham, Isaac, Jacob, wie het maar waren, de oud-testamentische gelovigen, allemaal inmiddels in de hemel zijn. En ik moet even kijken naar deze kaart die, ik geloof dat het daar ook op staat.
Larkin.
Bij Larkin. Op de kaarten van Larkin kun je dat ook terugvinden. Het is een wijdverbreide gedachte binnen het dispensationalisme, en daarom zeg ik het ook, want dat is niet zo. En Efeze 4 gaat daar ook niet over. Het is ook niet waar, bovendien is er enkele aanleiding om te veronderstellen dat degene die daar het dodenrijk ging in oud-testamentische tijd naar de hemel zouden gaan. Dat is alleen zo als je bedacht hebt dat de hemel het hiernamaals is. En dat denken velen. Omdat nou eenmaal al die religies hebben een hiernamaals. En dan moet de christendom er ook een hebben. En dat is dan de hemel. Maar dat is niet zo. Het hiernamaals is een nieuwe schepping die hierna komt. En als die komt, dan gaat daar de jongste dag aan vooraf. En dan zien wij de doden staande voor God. En wie geschreven was in het boek des levens, wordt niet geworpen in de poel des vuurs, het welk is de tweede dood, maar komt uiteraard terecht op de nieuwe aarde. Dat is het. En wat de hemel betreft, ja, dat is de bestemming specifiek van exclusief de gemeente. Op grond van het eerstgeboorterecht van de gemeente. Maar het is op de jongste dag al helemaal niet aan de orde. Dan gaat het over nieuwe aarde. Nou ja, nieuwe hemelen, maar dat zijn er twee. Dat is niet de hemel der hemelen. Dus kortom, dat woord gevangenis is niet een normale term voor het dodenrijk. Niettemin zou je met enige dichterlijke vrijheid het woord ervoor kunnen gebruiken. En dat is wat hier gebeurt. Maar David, die dit schrijft en aan wie deze woorden gekoppeld worden in de inleiding. Het was onderwijzing van David, als hij in de spelonk was enzovoort. En die heeft het over: voer mijn ziel uit de gevangenis. Welke gevangenis was dat dan van David? Nou, niet het dodenrijk. En als je de smal neemt, dan kom je niet verder dan de spelonk. Het was toch, hij was misschien de spelonk. Dat spelonken worden gebruikt voor als gevangenis. Tot vandaag kan je het gaan bekijken in Rome. Zo'n grot naar beneden. Nee, ik ben er niet in, ik kan er niet tegen. Bovendien, ik ben enigszins claustrofobisch en enigszins heb ik hoogtevrees. Dus ja, ik hoef het niet te zien. Ik vind het veel te luguber. Daar wil ik liever niet aan denken. Maar zo is dat. Door de ingang van de grotte komt er een stalen hek of een ijzeren hek voor en dat is het dan. En als het niet een grot is, dan metselt men erin met eveneens een stalen hek ervoor, of een metselt het ding zelfs dicht. Enzovoort. Maar het is een gevangenis, bedoel ik, een grot. Waar nog bij komt dat vervolgens die omstandigheid van David niet maar op die spelonk hoeft te slaan, maar hij was nou eenmaal niet vrij om te gaan en staan waar hij wilde. En bovendien, het woord gevangenis impliceert niet noodzakelijk insluiting. Dat is namelijk fysiek dikwijls dan wel het geval. Maar de essentie, ik roep dat mijn leven lang al ongeveer, zo lang, dat is heel lang, dat heugt me al heel lang. Ik roep dat mijn leven lang, gevangenschap is in essentie niet insluiting, maar buitensluiting. Het tegenovergestelde. Wie in de gevangenis gaat, wordt onttrokken aan, buitengesloten. Onttrokken aan de samenleving. Dat is het doel van gevangenschap. Vandaar dat gevangenis in de Bijbel hetzelfde is als ballingschap. Heb je dat? Er is geen verschil tussen. Het is hetzelfde. Men wordt onttrokken aan de samenleving. En dat was bij David het geval. Hij was buitengesloten. Zie? En hij was daar een beetje in de woestijn. Hij kon nauwelijks zijn kant op. Dat was het. Een beperkte. Hij was beperkt in zijn leven, omdat hij er niet meer in kon. Hij was erbuiten. Nou goed, dat is wat het is. Maar toegepast op de Heer Jezus gaat die omstandigheid nog een stap verder. Want de omstandigheid dat de Heer was buitengesloten lijkt mij duidelijk genoeg. Ik weet wel, zijn leven is geromantiseerd. Er zijn weet ik hoeveel films over gemaakt. Kinderbijbels geschreven en wat het allemaal maar was. Maar waar het op neerkomt echt, was dat de Heer was buitengesloten. Al was het maar omdat hij woonde in Galilea. Daar ben je al buitengesloten, want het had in Jeruzalem moeten zijn. Maar nee, het was in Galilea de heidenen. En toen de Heer plannen maakte om naar Jeruzalem te gaan, en dus naar Judea, zeiden zijn discipelen, kan u beter niet doen, want het is daar levensgevaarlijk. Dat bleek ook, want de Heer heeft dat niet overleefd, om zo te zeggen. Hij is daar ook daadwerkelijk gedaan. Hij was buitengesloten. Zie? En tot hem kwamen de fariseeën en schriftgeleerden. Waar kwamen die vandaan dan? Vanuit de legerplaats, nou letterlijk vanuit Jeruzalem, maar ze kwamen tot hem enzovoort. Want de Heer stond daar overal buiten. Dat was het. En hij ging om met hoeren en tollenaren, het is een zwaar kwalijk genomen enzovoort. Hij onttrok zich aan de normale gang van zaken. Zeg ik voor degene die denken dat hij netjes onder de wet geleefd heeft. Echt niet. Hij hoorde er niet bij, nam er afstand van en bij gelegenheid schold hij degene die wel onder de wet leefden en meende dat dat moest, schold hij uit voor andere gebroed. Dat is hetzelfde als gezegd van die vader de duivel, want die ander die komt bekend voor namelijk. Nou ja,
Teunslager.
Deze voornaam noem ik niet, maar ik kom hem bekend voornamelijk. Voornamelijk. Nee, toch maar. Maar de, zoiets, dus ja, daarbuiten. En bij hem ging het nog veel verder, want hij kwam daadwerkelijk terecht in het Dode Rijk. Maar dat maakt deel uit van de verborgenheid. Zij sterven sowieso. En dus wordt het nergens openlijk gezegd. En dat kennen we uit de psalmen. Dat zijn we al zo vaak tegengekomen. Bijvoorbeeld psalm 16. En dat ik psalm 16 noem. Dat is altijd omdat Petrus het ook deed in Handelingen 2. En Paulus deed het ook in Handelingen 13. Met dezelfde strekking. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Nog uw heilige overleveren om verderving te zien. Of hoe het er maar staat. Enzovoorts. Dat moet gaan over de dood. Maar daarna kun je weer niet bewijzen dat het over de Heer Jezus gaat. Dus het blijft een verborgenheid. Verlos mij uit des leven muil. Verlos mij van het geweld des hons. Wat is het? Psalm 22. Verlos mij van de hoornen des eenhoorns. Enzovoorts. Waar gaat dat over? Ja, wij weten dat het over de dood gaat. Wij merken in Psalm 22 dat het over de kruisiging gaat. Over het werpen van het lot, over zijn kleding. En over zijn dorst en de edict die ze... Want het staat allemaal in Psalm 22. En wij kennen het Nieuwe Testament. Dus wij herkennen dat en begrijpen dat het geweld des honds... en de hoornen des eenhoorns en de, des levenbuil enzovoort... Dat beelden zijn van de dood. Maar staat er niet expliciet. Maar dat is het wel. Maar het is onderdeel van de verborgenheid. En hier lees je over gevangenis. En als u zegt dat gaat over de dood. Dan zeg ik ja, dat is zo. Ja. Omdat wij het weten vanuit het Nieuwe Testament. En anders was het gewoon zijn beperkte bewegingsvrijheid. Hij zat opgesloten in die woestijn. Hij kon er niet uit. Of zelfs opgesloten in die grot. Maar nou nog eens wat. Een beetje graf in de Bijbel is een grot. Een spelonk van Machpela. Of wat het maar was. Weet u nog? Dat is een graf, maar het is een spelonk. Dat is omdat de spelonk die is in de aarde. Dat wil zeggen onder, achter mag ook... Onder of achter het aardoppervlak, dat wordt geacht deel uit te maken van het dodenrijk. Zie. En als je het een beetje netjes doet, dan heb je een grafkelder ergens. Een kunstmatig aangelegde grot. Toch? In Delft of zo. Nou ja. Doe maar zoiets. Voor mijn ziel uit de gevangenis, uit de spelonk, uit het dodenrijk. En dat het over het dodenrijk gaat, ja, voor ons is het herkenbaar wat staat erachter. Dit is Psalm 142, bedoel, dat weten wij nu zo langzamerhand wel. Er staat namelijk, voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. En nou weten wij het zeker. Want wat zou de Heer ook alweer doen? Als hij verlost zou zijn van het geweld des honds, van de hoornen, des eenhoorns, van de leeuwenmuil. Er stond nog iets, maar die ontschiet mij. Uit Psalm 22. Hè? Nou ja, zoek hem op een keer. Dan staat er dat als die verlossing zou hebben plaatsgevonden, dan zou hij, och laat ik hem uit opzoeken in Psalm 22, dan zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen, want ik citeer hem uit Psalm 22, want anders had ik gezegd, zo zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen, maar dan heb ik hem geciteerd uit Hebreeën 2, broeder, juist, ja, want daar wordt het geciteerd en in Hebreeën 2 wordt dat toegepast dus inderdaad op de Heer Jezus en op zijn opstanding uit de dood. De Bijbel verklaart zichzelf. Maar er stond, daarom zoek ik hem de eerste plaats op. Het heet in, oh ja natuurlijk, vers 21. Het heet, red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame, dat wil zeggen, red mijn eenzame. Het is feitelijk mijn eerstgeborene hoor. Maar vooruit. Mijn enige, unieke. Dat is de enige geborene, dan wel eerstgeborene. Red mijn ziel van het zwaard. Red mijn eenzame van het geweld des honds. Dat is de Griekse variant eigenlijk op voorhand. Kerberos, de helle hond. Heet dat. Dat is uitbeelding van de dood. De helle hond. Maar het is ouder dan de Grieken dus. Mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leven muil. Dat is weer eens wat anders dan des leven, der leven kou. Maar het blijft een beeld van de dood. Ook bij Daniel dus. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Die vind ik altijd grappig. Hoornen der eenhoornen. Hoeveel hoornen heeft een eenhoorn? Twee. Want een eenhoorn bestaat niet en dat woord staat er ook niet. Dit is, dat komt via de unicorn, de eenhoorn van de Septuaginta. Maar dit, het is gewoon een oeros, maar die bestaan ook niet meer, die zijn uitgeroeid. Oeros, dat zijn runderen zo groot als olifanten ongeveer. Ja, Afrikaans of Indische, dat weet ik niet, maar zoiets. Maar reusachtige runderen waren dat. Ja. Ook in Europa, maar die zijn uitgestorven, dan wel uitgemoord misschien. Ik weet niet hoe je dat zeggen moet. Maar dat is wat het is. Verlos mij dus, leven mij, en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Het is allemaal een uitbeelding van de dood. Zo zal ik uw naam, als het gebeurd is, als u zich gehaast hebt tot mijn hulp, vers 20, en niet meer verre bent van mijn verlossing, dat is ook vers 20, maar ook vers 2, zo zal ik, vers 23, uw naam aan mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen, en dan vers 26, en van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente, en ik zal mijn geloften, wat ik hier beloof namelijk, zal ik betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen, in een grote gemeente namelijk. En dat brengt ons bij die waarheid die we al vele malen in de psalmen zijn tegengekomen. Als namelijk de Heer uit de dood zou zijn opgestaan, zou hij het woord God, de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods bekendmaken, prediken, onderwijzen. Niet aan de wereld, maar aan de rechtvaardigen in het midden van een grote gemeente, namelijk aan zijn broederen. Uitgebeeld, nou, we hebben daar een illustratie van, uitgebeeld in het toch bijzonder merkwaardige verschijnsel dat de Heer na zijn opstanding, toen hij dus verlost was van al die lui en hem gegeven was inmiddels alle macht in hemel en op aarde, in plaats van te verschijnen aan het volk, triomfantelijk enzovoorts, in plaats daarvan hield hij zich gedijst, wat het ook wezen mogen. En hij zei tegen zijn discipelen, hij zei tegen die dames, de vrouwen, zei hij, zeg tot mijn discipelen dat ze bijeenkomen in Galilea, niet in Jeruzalem. Hè? In Galilea, en daar zal ik aan hen verschijnen. En toen ze bij de Galische Zee waren, later verscheen de Heer aan 500 op één keer. En gepaardgaande met een wonderbare visvangst, waarbij het net voor de afwisseling aan de verkeerde kant werd uitgeworpen, omdat ze aan de goede kant helemaal niks vingen. En op de goede tijdstip links. Dat is een beeld van het ongelovige Joodse volk, komt daar niet goed. Dan maar overdag en aan de andere kant, de mond niet zoals het hoort. En dat is een beeld natuurlijk van de zaligheid die naar de heidenen ging, dan wel naar Gallië, over de Gallische Zee. U weet waar de Gallische Zee ligt? Dat is de Noordzee. Echt? naam van een oude naam van de Noordzee. Zeker wel. En daar ging het naartoe, naar Noordwest-Europa enzovoorts. En daar vingen ze 153 grote vissen. Hè? De heer openbaarde zich niet. Hij, buiten de lege plaats. En daar op een platteland. Nou, zo plat was het trouwens niet. Maar toch. Niet in Jeruzalem, niet in Judea. Maar in Galilea der heidenen. Want dat is de Bijbelse term daarvoor. Maar hij is niet in het openbaar officieel verschenen. Maar alleen naar zijn discipelen. Hij was daar en daarna was hij ook weer weg. Dat was ook zo op de weg naar Emmaus. En dat was in de hof. Van Jozef, ja, van Arimathea, die Jozef, enzovoorts. En weet u, en het was in de opperzaal trouwens ook. De deuren waren dicht, dus kon ook niet, maar daar was je ineens onder het motto heden verschenen en verdwenen. En dat soort dingen meer. Ik vind het allemaal prachtig, want het is totaal anders dan wij het bedacht zouden hebben, maar zijn triomfantelijke verschijning wacht op de toekomst. En dan wordt de route vanaf de Olijfberg alsnog vervolgd. Weliswaar ook niet direct naar Jeruzalem, maar niettemin moet het vandaar ongeveer weer verder gaan. En hoe, dat doet er nou niet toe, maar het gaat om het verschijnsel. De Heer heeft zich na zijn opstanding alleen laten kennen door zijn discipelen, door degene die al zijn discipelen waren. Als je de Heer Jezus Christus wil leren kennen, moet je dus eerst een discipel worden. Je moet eerst tot geloof komen. En daarna onderwijst hij je. Want dat is wat hij nog steeds doet. Nou ja, ik zei toch, dit wat ik net noemde, die verschijningen, dat is ook symboliek. Maar het is de uitbeelding van wat hij nu doet zonder beeld. Dat wil zeggen, hij maakt zich aan u en mij bekend en hij doet dat op de klassieke wijze, de meest voor de hand liggende wijze trouwens, door het woord van God. Daar ging het ook om, voordat hij stierf, onder de Joden namelijk, hebben jullie niet gelezen, weten jullie dat niet? Heb je daar niet nooit eens over nagedacht wat daar staat? Ken je die profetieën dan niet? Nee, die kenden ze niet. Nou, moesten ze dat eerst maar eens doen. En dat is wat wij dus ook doen. Eerst de schriften leren en daarna zullen we de Heer ook inderdaad fysiek zien in de toekomst. Maar wij leren hem nu kennen en het heet zelfs van aangezicht tot aangezicht. Nu. Zie. Want als de Heer verlost zou zijn uit de dood, zou hij... Ja, ik heb dat lijstje hier, maar ik durf het niet meer op te sommen, want dat heb ik in het verleden al menigmaal gedaan, geloof ik. Van die schriftplaatsen uit het psalmen waar dat allemaal staat. Hè? Allemaal steeds hetzelfde. Dit namelijk. En deze hoort er ook bij. Niet alleen psalm 22, die ik net las. Ik zal uw naam verkondigen in het midden van een grote gemeente enzovoort. Maar en psalm 40, want dat vind ik ook een opvallende. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijn hart. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Dat is vers 11 ongeveer. 10 en 11 van psalm 40. Maar zo hebben we er zoveel. En dit hier in psalm 142 is er één van. Voor mijn ziel uit de gevangenis. Daar ging de hele psalm feitelijk over. Een gebed om verlossing, toch? Is toch waar het over gaat? En dan ineens aan het eind. En als dat gebeurd zal zijn, dat wil zeggen die verlossing zal komen. En als dat gebeurd zal zijn, dan zal ik uw naam loven. En dus voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. En dan heet het, de rechtvaardigen zullen mij omringen. Dat wil zeggen, ik zal uw lof verkondigen in het midden van een grote gemeente. Toch? In het midden van uw volk. De rechtvaardigen, de tzaddikim, de rechtvaardigen zullen mij omringen. U weet, heb ik wel eens gezegd, hè? De Joden kennen het begrip tzadikim, dat is het meervoud van rechtvaardigen, dat is het woord wat hier staat. Tzadik is het enkelvoud, Tzadikim, mannelijk meervoud, voor de rechtvaardigen. En in het Jodendom kennen ze dat begrip en dan zeggen ze, ja, dat zijn de meest orthodoxe, de meest religieuze Joden. Dat zijn die hebben het ver gebracht op de weg voor heiligmaking, zou een evangelische Jood dan zeggen. Die bestaan niet, maar dat doet er nog niet toe. Als ze evangelisch zijn, zijn ze christen namelijk. Maar toe maar. Maar zoiets dan, hè? Dat zijn, ze weten niet wie dat zijn, maar wij weten wie het zijn. Dat zijn wij. De tzadikim, de rechtvaardigen. Bij wie geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Dat is ook de aanhef trouwens van de volgende psalm. Daar kom ik niet aan toe. Maar daar staat zoiets, hè? In vers 1 meteen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid en ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Hoezo dan? Verhoor mij naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. Als er toch niemand rechtvaardig is. En het antwoord is dat recht, geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En dus ga niet in het gericht met uw knecht in vers 2 volgens wettische beginselen, naar het oordeel van de wet, maar in tegendeel op grond van geloof. En daar doet dus David in Psalm 143 een beroep op, maar het geldt voor de Heer Jezus net zo goed. Daar moet ik het natuurlijk volgende keer over hebben, over dat dilemma wat we altijd hebben. Als een mens als zondaar voor eeuwig verloren is en de Heer heeft onze hoedanigheden op zich genomen, waarom is die dan niet voor eeuwig verloren? Als een mens op grond van zijn, ik zal het nog erger maken. Als een mens op grond van dat hij een zondaar is, voor eeuwig, altijd durend gepijnigd gaat worden. Dat geloof ik niet, maar dat. Maar, terug. Het is wel een wijdverbreide gedachte. Wel, als dat zo is en de Heer neemt onze straf op ons, hoe kan het dan dat hij na 2 dagen en op de 3e dag in alle vroegte, 's morgens vroeg op het nippertje meteen al uit de dood opstond? Einde van het verhaal. Omdat het zo niet ligt, hoe het wel ligt, is de zondaar zou sterven. De ziel die zonder zal sterven. Punt. Maar God rekent geloof tot gerechtigheid. Hoe los je dat op? En het antwoord is, je moet het gewoon doen in de goede volgorde, dan heb je geen probleem. En de volgorde is die van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna, met dank aan Petrus, 1 Petrus 1, waar dat zo staat. En voor de Heer gold dus inderdaad, hij gold als zondaar, hij is met de misdadigers gerekend, hij droeg de zonde der wereld en dus moest hij sterven. En nadat dat gebeurd was en dus dat geregeld was, kreeg hij alsnog eeuwig leven, maar dat was op grond van zijn geloof. Kijk, als die rekening in me eerst betaald is, dan staat er niks meer in de weg om inderdaad geloof te rekenen tot gerechtigheid enzovoort. En dat is hoe het gegaan is. En dat geldt nu nog, en dat doet ook David een beroep op. Want het is natuurlijk niet nieuw. Ik weet wel dat het pas officieel, de facto, dat het pas gerealiseerd is geworden, de dood en opstanding van Christus. Maar er werd ook al op vooruit gegrepen in het Oude Testament. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En Noach was een rechtvaardig man, staat er. Dat kan natuurlijk niet, want er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Dat komt hier ook nog voorbij trouwens. En ik geloof ook in Psalm 144. Of was het 145, dat weet ik nou niet meer. Maar zoiets. Maar er komt hier ook nog voorbij. Er is niemand rechtvaardig. Er is ook niet tot één toe. Maar Noah was een rechtvaardig man. Dat is omdat hij een gelovige was. En het Nieuwe Testament haalt het ook aan. Hij zegt, door het geloof heeft Noach enzovoorts. En daar wordt een beroep op gedaan. En dus, voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven, en dan zullen de onrechtvaardigen mij omringen en het evangelie horen. Dat staat er niet. Er staat, dan zullen de rechtvaardigen mij omringen. De gelovigen dus. En impliciet de wedergeborenen, omdat wij weten hoe dat zit in nieuwtestamentische tijd. Die zullen mij omringen. Want wij omringen de Heer Jezus. Wij zijn bij hem. We horen rondom hem. Uitgebeeld in 24 tronen rondom die ene troon. Maar dat is openbaring. En anders uitgebeeld in de 12 discipelen die met de Heer aanzitten aan één tafel. Om maar eens wat te noemen. Nee, dat was ook na zijn opstanding trouwens in diezelfde opperzaal nog. Heb je dat nog? En dan heb je nog die wonderbare visvangst. En dus, met elkaar eten enzovoorts. Met 500 tegelijk in Galilea. Ik denk dat het ook een wonderbare spijziging is, maar vanuit zoiets. Maar wij horen bij hem. Wij zijn met hem en in hem gezegend. Zijn één plan met hem geworden enzovoorts. De rechtvaardigen zullen mij omringen wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben. Het is maar één vers aan het slot, maar het is waar het op uitdraait. En zo was het bij David, fundamenteel, al denk ik dan meteen, nou ja, David werd uiteindelijk verlost van zijn vijanden en werd koning over heel Israël in Jeruzalem, maar ja, toen waren er nog meer vijanden en volkeren. En daarna waren er nog meer vijanden, personen. Dus ja, het is. Die dingen herhalen zich natuurlijk ook in zijn leven. Maar het principe is dat de geschiedenis van David inderdaad uiteenvalt in minstens twee delen. Het zijn er een paar meer, maar grof in ieder geval eerst in die twee. De een is, hij was gezalfd, maar hij moest vluchten voor Saul. En de andere is dat hij daarna, nadat hij verlost was van Saul, om zo te zeggen, dat hij daarna koning werd. En dus verhoogd werd uitermate, om zo te zeggen. Dat is het. En dat is met de Heer Jezus natuurlijk precies hetzelfde. Onder de naam Jezus werd hij geboren in vernedering. Hij kwam in een stal, ik bedoel de hele wereld, dus nu. Want verder staat het ook niet in de Bijbel. Maar toen maar. Maar hij kwam in deze wereld in vernedering. Een wereld die hij kwam om die te redden, maar die zijn vijand was. Langs alle kanten. En dat is wat in al die psalmen naar voren komt. Maar daarna, na het afleggen van die weg die leidde tot de dood, met als laatste woorden, het is volbracht. Nadat dat gebeurd was, heeft God hem uit de dood opgewekt, heeft hem verlost en heeft hem omringd met deze rechtvaardigen die hij aan hem gegeven heeft. Want God heeft ons aan Christus gegeven. En opdat Christus aan ons vervolgens zijn werk zou doen. Ik ben nu in Johannes 17. Zijn hoge priesterlijke werk, waarin u ons zou bewaren voor de boze en uit deze wereld, en ons zou heiligen in heel de waarheid en dat soort dingen weer. Kortom, wij zijn door de Vader gegeven aan de Zoon, heet dat. En daar spreekt hij tot ons. Tot vandaag, en ik wou zeggen eigenlijk ook vandaag. Want dat is het dus, hè. Het resultaat van zijn werk, maar het werk zet zich voort na zijn verlossing enzovoorts. Meer daarover de volgende keer, want wij moeten het voor vandaag weer hierbij laten. Zullen we de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, u te mogen kennen, omdat u zich hebt geopenbaard in uw woord en natuurlijk in de schepping als zodanig en in de geschiedenis, zodat we alle reden hebben om ons vertrouwen te stellen op u. Want uw woord blijkt betrouwbaar te zijn. Of beter, u doet wat u gezegd hebt. En daarom, wij hebben ons vertrouwen gesteld op dit woord en op degene die geacht wordt uw woord te zijn. Op onze heiland, onze verlosser en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die u voorgesteld hebt tot de verzoening en die u gemaakt hebt tot hoge priester van een nieuw verbond, zodat wij mogen leven uit en door zijn trouw, zijn geloof en zijn tegenwoordige werk. En wij danken u dat in hem al uw beloften ja en amen zijn. Dat wij door dit leven mogen gaan in een besef dat er wel degelijk iemand aan onze rechterhand is die ons leiden zou naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Want zo iemand betaamde ons en die hebt u ons gegeven. En we danken u dan dat we mogen zeggen en zingen dat Jezus van ons is. Zoals wij ook mogen weten dat wij van hem zijn. Want u hebt ons aan hem gegeven, opdat onze levens zouden vastliggen in hem en niemand ons uit zijn hand zou kunnen rukken. En we danken u dat dat ons leven bepaalt. Dat we dagelijks daarop mogen vertrouwen dat wij uw kinderen zijn. Dat wij overgeleverd zijn aan uw zorg. Dat u weet wat wij nodig hebben en dat u beloofd hebt ons te geven wat wij nodig hebben om als uw kinderen u te kunnen dienen en opdat uw naam in onze levens zou verheerlijkt worden. Zodat uw werk door onze lichamen zou plaatsvinden tot verheerlijking van uw naam. En we danken u daarom, Vader, dat we hier mochten zijn ook vanavond om dat woord te openen. En in alle eenvoud, maar ook in alle ernst, te verwijlen bij deze oude woorden, met hun oorsprong in het leven van de poëet en profeet en koning David, maar tegelijkertijd woorden waarvan wij weten dat ze feitelijk komen uit de mond van onze heiland zelf. En we danken u daarom dat we op hem mogen vertrouwen. En uit deze psalm ook deze les mogen leren, dat waar wij vertrouwen op u en op uw beloften, zullen wij niet beschaamd worden. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan en bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.